Goedemorgen, lieve mensen. Ik zal heel kort mij even voorstellen voor de mensen die mij nog niet eerder gezien hebben of mij kennen. Ik ben Karin Kops, moeder van een zoon en een dochter, vrouw van Matthijs. We wonen in Lelystad. We komen daar in de pijler. Ik ben theoloog, ik ben coach. En van daaruit mag ik ook spreken. Ik heb mijn eigen coachpraktijk waarbij ik mensen begeleid. En met levensvragen of identiteitsvragen. En van daaruit geef ik ook retraites. Binnenkort ook bezinningsdagen. Dus nou ja, na de zomer staat er weer een heel nieuw seizoen ook op mij te wachten. Ik ben hier vaker geweest en toen heb ik met jullie heel veel dingen, of een heel aantal dingen gedeeld ook over de periode die achter mij ligt. Mijn burn-out. En ik heb jullie de vorige keer beloofd dat ik daar niet zo heel veel op zou terugkomen. Dus dat doe ik deze keer ook niet. Maar ik wil jullie vandaag meenemen naar november 2016. En ik heb gewerkt in de shelter. Dat is bij jullie wel bekend, denk ik, van Corné en Jacob. En ik was daar aan het werk. En met jongeren en cleaners had ik net zitten lunchen. En tijdens onze lunch was me opgevallen dat er een vrouw het café binnen was gekomen. En zij zat daar in haar eentje op een stoel. En ze krompte af en toe wat ineen. Het leek wel alsof ze pijn had. En ze zat te knikkebollen. En ik heb niet met de jongeren over haar gepraat, maar zij viel mij wel op. En het viel me op dat ze er vooral zo heel verdrietig uitzag. Dus ik ging naar de receptioniste van die ochtend en ik zeg, joh Esther, deze mevrouw, jij hebt haar net ingecheckt. Wat is er met haar? Ja, zegt ze. Ik weet het niet. Het enige wat me opviel, of het enige wat ze vroeg was of haar bed al klaar was, want ze was zo moe. En terwijl ik wegliep, ik zeg, nou joh, weet je, dan gaan we kijken hè, of haar bed al klaar is. En terwijl ik wegliep, zei ze nog tegen me, but she looks so sad, don't you think? Ze ziet er zo intens verdrietig uit. Nou, dat was mij ook opgevallen. Dus ik ging naar de schoonmaker toe. En ik zeg, joh, hebben we het bed voor deze mevrouw al klaar? Nou, helaas was dat niet zo. Ze moest echt nog even wachten. Maar terwijl ik dus langs haar heen liep, in het café om haar glas weg te zetten, hoorde ik een stem in mijn hoofd. En die stem zei, Kaar, ze moet weten dat ik van haar hou. Dan moet je weten dat ik niet zo heel erg ben van de stemmetjes in mijn hoofd. God spreekt tegen mij, absoluut. Hij doet het ook op een duidelijke manier, maar over het algemeen doet hij dat door een hele sterke overtuiging of door een diep zeker weten. Maar van die stemmetjes in mijn hoofd, daar ben ik niet heel erg van. Dus ik zei in mijn hoofd ook weer, wat bedoelt u hier? Ja, zegt hij, ze moet weten dat ik van haar hou. Het was weer heel duidelijk in mijn hoofd. Oké, maar moet ik dit zeggen? Die jongeren hier, ik zal zo iemand vanuit de jongeren op eraf sturen, want zij zijn hier namelijk voor een missionair project. Het is hun taak, zij willen dit graag. Karin, vertel haar dat ik van haar hou. Wie, ik? Ja, jij. En ik liep op haar af en ik vroeg haar of het wel goed ging. Of ik iets voor haar kon doen, een kopje thee, een broodje, een pijnstiller misschien. Maar nee, dat had ze allemaal niet nodig. Ze zei, ik ben zo moe, zo moe. Ik wil zo graag naar bed. Nou, dat kon ik dus voor haar doen, maar dat had ik al gedaan. Dus ik heb haar moeten vertellen dat ze toch echt nog even moest blijven zitten. En ik zocht opnieuw naar een opening voor een gesprek. En ik vroeg dus maar of haar reis naar de Amsterdam toe zo pittig was geweest, waardoor ze zo moe was. Maar nee, het lag niet aan de lange reis. Maar ze begon wel te vertellen en ik ging bij haar zitten. En haar verhaal was zo heftig. Zij was zo diep eenzaam. En ze had zoveel meegemaakt. En terwijl ik met volledige aandacht eigenlijk naar haar zat te luisteren, glipte een deel van mijn gedachten even naar God toe. En die zeiden: Heer, sorry. Haar verhaal is zo heftig. Ik ga haar niet vertellen dat u van haar houdt. Ik doe het niet. Dat snapt u toch ook wel? Dat is helemaal geen oplossing in haar geval. Kaar, vertel haar dat ik van haar hou. Als een boemerang kwam die gewoon weer terug. Maar hoe dan, Heer? Hoe dan? En zij bleef maar vertellen. En ik bleef worstelen. Want ik wist heus wel dat in al haar gebrokenheid, in haar hele ellendige situatie, in al haar eenzaamheid, dat God werkelijk de enige is die haar kan bevrijden, die haar kan verlossen en die naast haar kan staan. Dat wist ik echt wel. Maar het leek zo goedkoop om dat te zeggen, God houdt van jou, terwijl zij net haar hele ziel en zaligheid uitstortte. Het was zo'n dooddoener in mijn ogen. Dus ik zei niets. En ik luisterde gewoon naar haar. Maar haar wanhoop raakte me diep. En ik wist gewoon niet eens wat te zeggen. Dus dat zei ik ook tegen haar. Joh, ik weet eigenlijk niet eens hoe je heet. Maar ik ken nu wel je verhaal. Maar het raakt me zo diep. Ik weet gewoon niet wat ik tegen je moet zeggen. Ik kan geen woorden vinden die jou je beter doen laten voelen. Karin, vertel dat ik van haar hou. Nou echt, mijn hoofd ontplofte. Ik dacht, Heer, ik doe het niet. Het is geen oplossing in haar geval. Het is een ei over de bol. Ik doe het niet. Ik wil het doen. Oké, ik wil het doen. Maar dan moet u zorgen voor een opening in het gesprek. Ik ga het niet als dooddoener gewoon maar over haar heen gooien. Ik weet dat er talloze mensen zijn die het wel zouden doen. Ik doe het niet. Ik ga niet zo'n dooddoener doen. Uw liefde is te waardevol. Ik ga het niet zo goedkoop over de schutting gooien. Het gesprek ging nog even door. Ondertussen was mijn aandacht niet meer volledig alleen maar bij haar verhaal. Dat heb je door. Maar er kwam... Ze vroeg op een gegeven moment naar het hostel. Ze zegt, joh, dit is een Christian hostel. Waarom? Waarom noemen jullie jezelf zo? En dat was mijn opening voor het gesprek. Dus ik kon haar uitleggen dat we een hostel zijn, zoals zoveel hostels hier in Amsterdam. En dat we bedden beschikbaar hebben voor gasten, toeristen die komen naar Amsterdam. Maar dat we dat doen vanuit onze basiswaarden, vanuit een basisovertuiging. Dat er een God bestaat die de hemel en de aarde met alles erop en eraan en erin heeft gemaakt. We geloven in een God die mensen heeft gemaakt. Die mensen heeft bedoeld. Die mensen heeft gewild. En een God die heel betrokken is bij ieder mensenleven wat hij heeft gemaakt. En ik kon haar vertellen dat deze God in wie wij zo geloven, dat hij van mensen houdt. En dus ook van haar. En ik zei, weet je, in jouw situatie verandert het misschien niets. Maar hij houdt van je. Echt. Hij heeft jou gewild. Hij vindt jou zo waardevol. Hij houdt van jou. En ze werd stil. En ze begon te huilen. En daar waar er in haar hele verhaal, met alle pijn en verdriet en wanhoop, geen traan gevloeid had, daar was op het moment dat er over liefde gesproken werd, ruimte voor tranen. En ik mocht voor haar bidden. Al raakte ze bij dat woord wel een beetje in paniek, want ze zegt, oh, ik weet helemaal niet hoe dat moet en ik ken geen rituelen. Ik zeg, joh, chill, weet je wat ik doe? Het enige wat ik ga doen is een samenvatting van datgene wat jij me nu net hebt verteld, dat ga ik aan God vertellen. En ik vouw mijn handen, maar dat is meer gebruik dan dat het echt nuttig is of zo. En ik doe mijn ogen dicht. En weet je waarom ik mijn ogen dicht doe? Want dat helpt mij om een plaatje in mijn hoofd te hebben. En dat helpt me om me af te stemmen op datgene wat ik op dat plaatje zie. Want op dat plaatje zie ik God op zijn troon in de hemel. Vol liefde naar ons kijken. En aan zijn rechterhand, daar zit Jezus. Dat is zijn zoon. En die pleit voor ons, voor jou. En die zit bij alles wat ik zeg, hij zit gewoon door me heen te praten. Want bij alles wat ik zeg, zegt hij, vader luister je wel, dit is precies de reden waarom ik ben gekomen. Dit is precies wat ik ook heb geleden. Dit is het, luister je wel, je moet echt doen wat ze zegt hoor, want dit is echt belangrijk voor haar. Nou, ongeveer zo. Ik zeg, die discussie, dat plaatje, zie ik voor me als ik bid. Daarom doe ik mijn ogen dicht. Ik zeg, maar doe jij wat jij wil, alles is goed. Nicoletta, zo heet ze, is ruim 3 weken bij ons geweest in een shelter. En in die tijd heeft ze geslapen. Ongelooflijk veel geslapen. Daar waar er in haar situatie alleen maar zoveel onveiligheid was, dat ze meer dan 3 maanden gewoon niet heeft geslapen, heeft ze bij ons bijna 3 weken achter elkaar wel geslapen. Ze voelde zich veilig. Ze nam tussen het slapen door, dus op de momenten dat ze wakker was, nam ze deel aan alle activiteiten, aan alle gebedsmomenten. En ze las uit de Bijbel die ik haar gegeven had. En ze zei, ik voel me niet meer zo alleen. En na verloop van tijd is ze nog eens terug geweest. En toen ik haar zag, herkende ik haar niet. Er was eigenlijk nog niet zo heel veel veranderd in haar omgeving. Maar haar ogen stonden anders, ze was verzorgd. En ik vroeg haar hoe het was en hoe het met haar gaat. En ze zei, joh, er is echt bijna nog niks veranderd aan de hele situatie, behalve dan dat ik nu een vaste plek heb waar ik kan zijn, kan verblijven. Maar weet je, in die put, zoals jij het hebt genoemd, ik ben daar niet meer alleen. Want deze heb ik bij me hoor, zei ze. En ze hield die Bijbel omhoog. Op die manier veranderde de dooddoener van God houdt van jou in leven. Toch sprak ik afgelopen week iemand die me had geappt. Karin, wil je voor me bidden? Want ik heb volgende week, of ik heb morgen een gesprek over mijn werk. Het gaat daar helemaal niet goed. En ik word geen recht gedaan. En ik heb een gesprek en ik ga voor mezelf opkomen. Hoop ik. Bidje voor me. En ik vroeg haar later hoe het gegaan was. En wat ik uit haar reactie opmaakte, was dat er eigenlijk helemaal niks veranderd was in het gesprek. En terwijl, dit was even via de app, en terwijl ik haar berichtjes las, kwam er zo'n sterke overtuiging in mij. Dat ik dacht, dit ga ik met haar delen. En ik schreef naar haar, hou vol. Echt, hou vol. God gaat er een keer in brengen. Echt waar, hij gaat het veranderen. Hij gaat je laten zien hoe jij de knoop kunt doorhakken. Of hij gaat iemand op een sleutelpositie een knoop laten doorhakken. Echt waar. Maar het gaat veranderen. Echt. Hou vol. Maar haar reactie was, dat is liefkaar. Maar deze situatie achtervolgt me nu al zo lang. En al zo lang is het oorverdovend stil. Een paar weken geleden ging ik met iemand uit onze gemeente mee naar Rotterdam, naar het Erasmus ziekenhuis. Zij is enorm ziek. En we hebben de hele dag gepraat. We hadden er heel veel tijd voor. Maar haar diepste ellende zit niet in het feit dat ze eigenlijk elk moment dood neer kan vallen. Ze heeft iets aan de hart. Daar zit helemaal haar ellende niet. Ze zegt, Kaar, de diepste ellende is dat God zo stil is. Het is oorverdovend stil. Het is iets wat ik in mijn burn-out ook zo ontzettend lang heb meegemaakt. Oorverdovende stilte. Dat even als tegenhanger van het verhaal van Nicolette. En vandaag reis ik met jullie terug in de tijd... waar de Israëlieten deze oorverdovende stilte uit de hemel ook hebben ervaren. En waar deze oorverdovende stilte al ruim 400 jaar aan de gang was. Want 400 jaar nadat Jozef zijn familie naar Egypte had laten komen, om hen te redden van een hongersnood, werd het land geregeerd door een slechte farao. Jozefs goede invloed is al lang vergeten. En van een bevoorrechte positie van zijn familie, dus van het volk Israël, is al lang geen sprake meer. Integendeel, de farao zag deze mensen als ongewenste vreemdelingen. Hij zag ze als bedreiging en hij maakte hen tot slaven. Hij onderdrukte hen, vermoordde hen en buitte ze uit. En op een wonderlijke manier ontsnapt Mozes aan die kindermoordpartijen. Hij groeit zelfs op aan het hof van de farao als aangenomen zoon van een prinses. Maar hij komt erachter dat hij eigenlijk een zoon is van dat verdrukte Israël. En op een dag vindt hij dat hij moet opkomen voor zijn roots. Maar de Israëlieten accepteren hem niet als zelf uitgeroepen bevrijder. En ze komen achter hem aan. Hij moet vluchten. En hij komt terecht in Midian, waar hij een vrouw trouwt en de schapen van zijn schoonvader Jethro gaat hoeden. In de woestijn. Alleen. En vanaf nu ga ik een aantal delen uit Exodus lezen. Het is wel in chronologische volgorde, maar ik heb er wat stukken uitgeknipt. En dat wordt ook geprojecteerd. Dus voor de mensen die in hun eigen Bijbel meelezen, let even goed op de stukken die er staan. Want het is niet volledig dus. Ik begin in ieder geval in Exodus 2, vers 23. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en hij dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. En hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Nu was Mozes gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. En eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en kwam zo bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Even een uitstapje. Ik vind het altijd heel lastig om hier in Gods woorden, Gods stem te doen. Dus dat, nou, daar moeten jullie maar even je eigen invulling aan geven. Volgens mij is het zo indrukwekkend geweest. Kan ik niet doen, maar goed, oké. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Maar God antwoordde. Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ik ga verder in hoofdstuk 4, vers 27. De Heer had tegen Aaron gezegd, ga de woestijn in, Mozes tegemoet. Aaron was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. Hij kuste hem en Mozes vertelde Aaron wat de Heer hem had opgedragen, wat hij moest zeggen en welke wonderen hij moest doen. Toen gingen Mozes en Aaron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. Aaron herhaalde woord voor woord wat de Heer tegen Mozes had gezegd en liet het volk de wonderen zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd. En toen ze hoorden dat de Heer oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen ze zich diep neer. Hierna gingen Mozes en Aaron naar de farao en ze zeiden tegen hem, dit zegt de Heer, de God van Israël, laat mijn volk gaan om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren. Wie is die Heer dat ik hem zou gehoorzamen, vroeg de farao. En waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en de Israëlieten laat ik niet gaan. Nog diezelfde dag gaf de farao zijn slavendrijvers en opzichters dit bevel. Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken zoals jullie tot nu toe deden. Voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken. Maar eis wel evenveel stenen van hen als altijd. Het mag er niet één minder zijn. 5 vers 22. Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de Heer en hij zei, Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd, integendeel. Maar de Heer antwoordde hem, nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. 6 vers 9. Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren. Moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. Tot zover. En aan de hand van de fragmenten die we zojuist gelezen hebben, wil ik met jullie afdalen naar het diepe dal waar de Israëlieten zich bevonden. En ik wil met jullie onderzoeken wat je nodig hebt om te midden van zo'n diep dal bemoedigd te worden door God. En ook wil ik kijken naar de rol van Mozes. God riep hem en wilde hem gebruiken. En hoe kunnen we die roeping naar vandaag de dag vertalen? De ellende van de Israëlieten is groot. Ze worden onderdrukt. Ze gaan gebukt onder slavernij en mishandeling. En het volk zucht, het klaagt, het jammert. En dat al 400 jaar lang. De kinderen van de kinderen van de kinderen van de kinderen en nog even door. Ze weten niet beter. Ze weten niet meer wat vrijheid is. Ze weten niet wat het is om werkelijk Gods volk te zijn. Die God van hun voorouders, ja, ze hebben er echt nog wel eens van gehoord, maar die is ook al zo ver naar de achtergrond gedreven. Ze gaan zo erg gebukt. Ze zijn zo mur eigenlijk. En tegelijk weten ze niet beter. Maar deze jammerklacht, hij bereikt God. En hij besluit dat het de hoogste tijd is om in te grijpen. En dat doet hij. Door Mozes te roepen. Mozes. Die ene die al eerder het heft in eigen handen nam, die al eerder bedacht dat hij het wel even zou regelen, daarbij dus zelfs iemand vermoord. Hij wordt als misdadiger gezocht, vluchtte naar een land waar hij als het ware werd stilgezet en waar hij dus mocht meemaken dat hij van hooggeplaatste in het paleis opgegroeide jongetje naar doodgewone herder in een doodgewoon dorpje verder leefde. Die Mozes. En God gaat het gesprek aan met Mozes. En hij maakt duidelijk dat hij God is. De enige en de ware. De heilige. Maar in zijn heiligheid komt hij heel dichtbij. Op afstand weliswaar, maar wel heel dichtbij. En hij legt zijn plannen aan Mozes voor. En hij zegt, luister, ik heb het zuchten gehoord en ik dacht opnieuw aan het verbond dat ik met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had. En ik wil jou gebruiken om de Israëlieten uit Egypte weg te halen. Maar daar waar Mozes zich in eerste instantie, vroeger dus in Egypte, als haantje de voorste gedroeg, daar trekt hij zich nu terug. En hij bedenkt allerlei redenen, en die hebben wij niet gelezen hoor, met elkaar. Hij bedenkt allerlei redenen waarom hij nou juist niet de persoon is die het volk uit Israël, of het volk uit Egypte kan weghalen. Hij vindt allerlei redenen waarom hij juist niet de geschikte persoon is voor deze taak. Maar God is heel duidelijk. Hij zegt, Mozes, het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om mij. Het is mijn volk. En ik ga ze bevrijden op een manier waardoor iedereen zal beseffen dat ik de Heer ben. Maar wie bent u dan? Ik ben die ik ben. Ik ben die ik zal zijn. Ik ben. Het is een bijzondere naam. Het is een naam die bestaat uit een werkwoord in de actieve vorm. Dus een altijd actieve vorm. Ik ben. Ik zal er zijn. De aanwezige, de betrokkenen. Ik ben die er altijd is en er altijd zal zijn. Het is een naam die zo groot is, dat hoeveel woorden ik hier nu nog aan toe ga voegen, we zullen nooit helemaal kunnen snappen hoe ver dat gaat, hoe groot dat is. Maar te midden van die ellende van het volk Israël zegt God, ik ben de aanwezige. Ik ben die er zijn zal. En hij laat zich kennen als een liefdevolle, persoonlijke en betrokken God. Door zich bekend te maken als de God van Abraham, Isaac en Jacob, laat hij zien dat hij er altijd al geweest is. Dat hij een God van toen is, trouw door alle eeuwen heen. Door te laten weten dat hij de jammerklachten van het volk gehoord heeft, laat hij weten dat hij het volk vandaag ziet. En door te refereren naar zijn toekomstplannen, laat hij weten dat hij een God van de toekomst is. Hoop, verwachting en uitzicht is wat hij daarmee geeft. Tijdens mijn retraiteweekenden heb ik ook altijd een persoonlijk gesprek, een persoonlijk coachgesprek met de deelnemers. En die gesprekken die gaan over waar zit je nu in het proces? Wat heeft God al tegen je gezegd? Wat heb je ontdekt in je patronen? En nou ja, door even met elkaar in gesprek te gaan, kan het verdieping geven aan het proces van degene. En bij iedereen is dat ook weer anders. Geen gesprek is hetzelfde, dus ik kan me ook eigenlijk nooit voorbereiden. Maar we gaan er altijd heel open in. En zo sprak ik ook met deelnemster, en ik noem haar even M. En ze vertelde me dat ze een half jaar geleden gescheiden is. En ze deelde over haar eenzaamheid sindsdien. Maar ook over de eenzaamheid die ze had beleefd hoor in haar huwelijk. En ze zei, Kaar, de eenzaamheid binnen mijn huwelijk, die was echt verschrikkelijk. Maar de eenzaamheid die ik nu ervaar, die is nog heftiger. Want in het dorp waar ze woonde, werd ze met de nek aangekeken. De kerk waar ze kwam, nou, die kotste haar nog net niet uit. Overal hoort ze fluisteren. En ziet ze mensen wijzen. En bidden, ja, dat doet ze nog wel, maar het lijkt haar niet meer zo te raken. Ze zegt, ik weet het, ik heb de knoop doorgehakt. Ik ben gescheiden van mijn man, dat weet ik. Dus ik weet dat, nou ja, als je dat punt als de schuldige wil hebben, dan ben ik de schuldige aan onze scheiding. Dus ik moet niet zeuren, dat weet ik echt wel, zei ze. Ze was heel realistisch. Maar weet je, zegt ze, ik heb besloten om het respectloze gedrag van mijn man niet langer te accepteren. Om niet langer te verdragen. En ik heb de keus gemaakt om van hem te scheiden. Maar dat mijn omgeving, dat mijn familie, mijn kerk en zelfs God van mij scheidt, dat had ik niet verwacht, zei ze. En al pratend en huilend bespraken we de diepte van deze eenzaamheid. En we bespraken haar visie op God. Zou het mogelijk zijn, in haar optiek, dat hij nu ook bij haar was, in dit diepe dal? Nou, in eerste instantie leek het haar onmogelijk. Zij had de keus gemaakt die niet in lijn was met wat de kerk haar had geleerd. En dus moest zij met de consequenties leven. Dat had ze wel. Ze had alleen niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn. Maar gaandeweg het gesprek kwam ze erachter dat haar godsbeeld, haar eigen godsbeeld, toch iets anders was dan het godsbeeld wat ze in haar kerk leerde. Want zelf had ze God leren kennen als persoonlijk en liefdevol. Een vader die betrokken was bij haar leven, zorgend en corrigerend, absoluut, maar altijd op een liefdevolle manier, zoals een vader die het beste wil voor zijn kinderen. Vergevend, schone lei, allemaal dat soort woorden somden ze op. En ze zei huilend, Karen, ik mis die God zo verschrikkelijk. Hoe kan het dat hij zich in eerste instantie liet kennen als de God van genade en dat hij zich nu, ja, dat hij mij gewoon nu de rug toekeert. Hoe kan dat toch? En ik wist het antwoord wel, maar ik dacht, ik kan het je niet zeggen. Dus ik liet het stilte vallen. En ze zat daar heel verslagen. Maar ineens veerde ze op. En ze zei, Kaar, in een van de eerdere overdenkingen, in een van de stiltemomenten, noemde jij toch, je las het voor uit de Bijbel, dat God dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dat hij niet kan veranderen, dat hij niet zal veranderen. Dat is toch, wacht even, dat is toch wat je hebt gezegd? En we lazen het samen nog een keer in de Hebreeënbrief. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En deze gedachte, dit besef, zorgde voor een totale ommekeer in haar proces. Ze kwam meer binnen dat weekend als muurbloempje. Echt verslagen, eenzaam, gebukt onder zorgen. En ze ging weg, stralend, open. Met ogen vol hoop. Want ze was niet alleen. Ze wist het ineens weer. Ze had het weer gevonden. God is de aanwezige. Ook in haar gebroken situatie. Want mensen kunnen veranderen. Maar God niet. Terug naar Egypte. Want hoewel God de aanwezige afwezige leek daar in Egypte. Openbaart hij zich als de aanwezige, de betrokkenen. En hij wil Mozes gebruiken om dat aan het volk te laten zien. En het blijkt geen eenvoudige taak hoor. Want in eerste instantie krijgt Mozes steun en raken de Israëlieten bemoedigd. Maar wanneer die farao nog de straf gaat verzwaren, raken ze nog moedelozer, nog verslagener. Ze staan niet open voor het goede nieuws. God wil hen bemoedigen, echt. Maar ze hebben het zo zwaar. Hun hoop is vervlogen. Zout maar op, Mozes, met je zalvende woorden. Dooddoeners, clichés, zalvende woorden. Weet je, hoe goed ze ook bedoeld zijn, bij mensen die in de put zitten, komen ze niet of nauwelijks aan. En ze kunnen, zo zien we in dit verhaal ook, zelfs averechts werken. Er staat echter een woord in de tekst waarmee we altijd aansluiting kunnen vinden. En dat staat in Exodus 3, vers 8. En ook die staat op de beamer. Het wordt geprojecteerd. Daar staat, dan zegt God, daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen en dan het land dat overvloeit van melk en honing. God is afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Hij is niet op afstand gebleven. Hij daalde af naar de aarde. Door de geschiedenis heen zien we het eerst in dit verhaal al. In het boek Exodus zie je het nog veel verder. En dan daalt hij letterlijk ook af. De Bijbel verder lezend zien we het in allerlei verhalen. Waar we ontmoetingen tussen God en mensen zien. En natuurlijk op de ultieme manier in Jezus. God kan niet veranderen. Hij kan niet anders dan zichzelf zijn. Wij kunnen onszelf nog wel eens verloochenen, maar hij kan dat niet. Hij is dezelfde, de stabiele, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Altijd, in elke situatie. En daarvoor bevrijdde hij eerst dit volk, zodat zijn grote naam bekend werd. Zodat dit volk hem weer opnieuw leerde kennen. Een volk dat zijn volk was. Zijn oogappel, zijn geliefde volk, vandaag en toen. En hij bevrijdde dat volk en ging in de eeuwen heen op weg met dat volk. Maar zijn liefde is zoveel groter nog dan alleen maar voor dat volk. En daarom daalde hij ook neer in de persoon van Jezus, opdat de wereld hem zou leren kennen. Opdat een ieder die in hem gelooft, hem zou mogen leren kennen. En zijn liefde zou kunnen vinden. Hij daalde af. En hij daalt nog steeds af. In elke situatie, in ieder leven. Hij komt erbij. Hij bekijkt de situatie niet alleen daar vanaf zijn grote hoge troon in de hemel. Maar hij daalt af. Hij voelt mee, hij lijdt mee, hij huilt mee, hij zucht mee. En soms spreekt hij. Maar soms is hij ook gewoon stil. Zoals de vrienden van Job. Dat in eerste instantie ook waren. Maar het allerbelangrijkste is, hij is erbij. Hij daalt af om op hetzelfde level te komen als waar wij ons bevinden. En dit zijn niet zomaar goedkope woorden. Dit is alles behalve een dooddoener. Het zijn woorden die leven geven. Leven met een hoofdletter. Maar ja, Kaar, zeg je nou dat we elkaar dus niet meer mogen bemoedigen en dat we niet meer zomaar die simpele woorden mogen zeggen? Nee, dat is niet wat ik zeg. Blijf elkaar bemoedigen alsjeblieft. Maar ik wil jullie wel aanmoedigen om hiermee te worstelen. Want weet je, toen in het verhaal van Nicoletta wilde ik Gods liefde niet als iets goedkoops aan haar presenteren. Alsof de ellende dan maar ophoudt op het moment dat zij hoort dat God van haar houdt. En in de afgelopen tijd heb ik verschillende gesprekken gehad. En er komt van alles naar voren in die gesprekken. Ziekte, verlies, misbruik, onveiligheid, onzekerheid. Het zit er allemaal in. En als ik met jullie in gesprek zou gaan, zou het ook allemaal naar voren komen. Maar ik merk dat ik ze niet over mijn lippen krijg, die woorden. Gewoon een aai. God is erbij. Hou je taai. In ieder geval weet je dat God van je houdt. En ik heb het gedaan hè, in dat appje laatst, vorige week dus. Dat ik appte, hou vol. God die gaat het echt doen. Hou vol. Bij haar kwamen ze over als dooddoeners. Want in haar geval was het zo stil. En toch is het waar. Mijn overtuiging naar haar is waar. Al die dingen die we zeggen, het is waar. God is erbij. Hij gaat het keren ten goede. Het is allemaal waar. Ik geloof het absoluut. Maar laten we alsjeblieft alert zijn. Is het een aai over de bol? Een hand op de schouder en dat is het dan? Of dalen we werkelijk met God mee af? En wachten we even met spreken? Door even de tijd te nemen en naast deze persoon even mee te zuchten. Even mee te lijden. Of gewoon even aanwezig te zijn. Hoe zeg je wat je zegt? Zeg je het om een checkje op je checklist te kunnen zetten? Van, ah, iemand die in de put zit bemoedigd. Of daal je af? En ga je werkelijk even naast die persoon zitten? neem je de tijd om namens God de aanwezige te zijn. Ik ga afronden. God riep Mozes. En hij roept ook ons. Om zijn aanwezigheid en zijn betrokkenheid te tonen. Daar, in de diepe dalen. God is de grote, de aanwezige, de altijd betrokkenen. En wat heeft de wereld het nodig om dat te horen? En ik geloof dat deze roep geldt voor alle Mozessen hier in de zaal. En aan alle Mozessen wil ik vragen, die hier zitten, om vandaag in de praktijk te brengen waartoe je geroepen wordt, opgeroepen wordt. God is de aanwezige. Hij is die er zijn zal. En achterin heb ik op twee tafels heb ik kaarten liggen. Kaarten klaargelegd met pennen. En als er iemand is die in je opkomt, schrijf diegene dan eens een bemoedigend woord. Geen dooddoener, maar een woord dat leven geeft. En als je het om financiële redenen lastig is om die kaart ook werkelijk zelf te versturen, dan mag je hem hier op het podium leggen en dan neem ik het mee en dan neem ik die kosten voor mijn rekening. Maar ben je meer van de WhatsApp? Pak dan zo tijdens het zingen, het mag echt. Je hebt afgestemd. Annemiek heeft toestemming gegeven. Pak dan zo direct tijdens het zingen even je telefoon en stuur degene die je op je hart hebt. Stuur die een woord van leven. Maar misschien is het hier iemand in de zaal. Neem dan de vrijheid om even naar die persoon toe te lopen. En spreek een woord van leven naar deze persoon uit. Wees even letterlijk de aanwezige. Maar mocht je je nou meer herkennen in de Israëlieten die onder zware lasten gebukt gaat, ben je moedeloos en zonder hoop, tegen jou wil ik dan het volgende zeggen. En ik merk dat het me weer raakt. Probeer je hoofd niet te laten hangen, alsjeblieft. Ga door. Minuut voor minuut. Uur voor uur. En dag voor dag. En als het je lukt, probeer jezelf dan te moed in te praten. Door te zeggen, voor jezelf te herhalen, keer op keer. God en Jezus Christus, zij zijn dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En als hij erbij was in de goede dagen, dan is hij er ook bij nu. In mijn diepe dal. Probeer open te staan voor wie God is. En voor wie hij voor jou wil zijn. Soms moet je even terugschakelen gewoon op de feiten. En op je eerdere belevingen. Hou vol, wat er ook gebeurt. Hou vol alsjeblieft. Amen.